We duiken gelijk het woord in. Als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je Exodus 3 opzoeken. We gaan weer verder met onze serie van Mozes over... Ik zet deze van de kant. Over bevrijder God. En ik wil met jullie lezen Exodus 3. We beginnen eerst met de versen 9 en 10. En daar zegt God zelf: de jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Het gaat beginnen. De bevrijding van de Israëlieten uit de handen van hun onderdrukkers, de Egyptenaren, is nabij. God zelf roept Mozes. Stelt Mozes aan om voorop te gaan in zijn reddingsplan. In zijn bevrijdingsplan. Ja, het was al gezegd toen Mozes geboren werd, nog maar een babytje was, dat hij een grote rol zou vervullen in de bevrijding. Maar nu, op 80-jarige leeftijd, roept God Mozes zelf. Zijn leven mag vanaf nu van grootste betekenis zijn voor de verdere verloop van de geschiedenis. De taak die Mozes krijgt van God zal een blijvende impact maken op de wereld om hen heen. De afgelopen weken zijn we ons steeds meer bewust geworden van fenomenen in onze maatschappij die bepaalde groepen onderdrukken. Weet je het nog? We begonnen deze serie over racisme. Maar we hebben het ook gehad over individualisme. En over prestatiedruk in onze maatschappij. Over de vrijheid van meningsuiting waarin we maar alles moeten kunnen zeggen. We herkennen de machten van de duisternis in de maatschappelijke besluitvorming in ons land. Die waardevolle levens uitputten, afbreken en soms zelfs helemaal verwoesten. Soms merk ik aan mezelf dat ik zo gewend raak. Dat ik niet eens meer gechoqueerd ben wanneer ik het nieuws lees en zie dat er weer een slachtoffer was van zinloos geweld. Of wanneer ik een poster zie van een website die overspel promoot. Of wanneer ik langs een abortuskliniek rij. Het is allemaal zo gewoon geworden dat het mij ten diepste niet meer raakt. Ik vind mezelf niet een pessimistisch persoon. Ik zie best dat er heel veel goed gaat in ons land. En dat we een heel goed land hebben om in te wonen. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat Satan en zijn demonen vernietigend tekeer gaan. De Nederlandse cultuur, de cultuur van het land waarin we wonen, staat op zoveel punten zo ver af van de cultuur van Gods Koninkrijk. En laten we als christenen daar nooit genoegen mee nemen. Laten we aanhoudend bidden. Laat God onze jammerklacht horen. Want als onze jammerklacht tot hem doordringt, dan zal bevrijding komen. Maar vergis je niet. Want als wij bidden en God komt met zijn bevrijdingsplan, dan betekent dat ook dat wij in beweging moeten komen. Dat vraagt ook actie van ons. Want God verhoort onze gebeden door zijn kinderen heen. Door zijn kerk heen. Door jou heen. Alles waarvan we zien dat het moet gebeuren in deze wereld, wil God bewerkstelligen door ons heen. Hij roept jou. Hij roept mij. Om aan armen het goede nieuws te verkondigen. Hij roept jou en hij roept mij om aan gevangenen hun bevrijding bekend te maken. En aan blinden hun zicht. Hij roept jou en hij roept mij om aan de onderdrukte vrijheid te geven. We zijn bedoeld als kerk in deze tijd om in actie te komen. We zijn geroepen om tegen de machten van de duisternis op te treden en het volk te leiden naar vrijheid. Jij bent als onderdeel van de kerk van Jezus Christus aangesteld om voorop te gaan. Je bent geroepen om van betekenis te zijn. Je hebt een taak gekregen waarmee je een blijvende impact kunt maken. Doe je dat ook? Geef jij al gehoor aan Gods roeping voor jouw leven? Volg jij Jezus in zijn plan voor jouw leven? Er was eens een koning en hij was op reis geweest. En tijdens zijn laatste bezoek aan een bevriend koninkrijk kreeg hij 2 papegaaien mee naar huis als cadeau. Het waren 2 prachtige ara's met van die felle kleuren. Oh, deze koning was zo trots op die vogels. Dus zodra hij thuis kwam, richtte hij een deel van zijn tuin in als verblijfplaats van die vogels, zodat hij uit zijn raam goed naar hun kon kijken. En hij huurde gelijk een papegaaientrainer in die deze vogels mocht gaan trainen. Maar uiteindelijk, of na een tijdje, kwam er een dag dat de trainer bij de koning kwam. En hij vertelde de koning: ja, die ene ara, die vliegt al majestueus boven de koninklijke tuinen. Hij slaat zijn vleugels uit en het is prachtig om naar te kijken. Maar die andere vogel, die zit nog steeds op zijn tak. Ik heb van alles geprobeerd, maar hij komt maar niet in beweging. Nou, zodra de koning dit hoorde, dacht hij, er moet wat gebeuren. Dus hij liet alle vogeltrainers uit het land, maar ook biologen en dierenartsen komen om te kijken wat er mis was met zijn vogel. En wat al die vogeldeskundigen ook probeerden, de vogel bewoog niet. Hij kwam niet in beweging. En uiteindelijk, nadat ze alles hadden geprobeerd, dacht de koning, misschien moet ik iemand laten komen uit de natuurlijke habitat van de vogel. Die begrijpt veel beter hoe zo'n vogel werkt. Misschien dat die een oplossing voor mijn probleem heeft. Dus hij stuurde zijn dienaren met het vliegtuig terug naar het koninkrijk waar die vogels vandaan kwamen. En die dienaren gingen op zoek en ze vonden uiteindelijk een boer op een afgelegen landerij die ze bereid vonden om met hun mee terug te vliegen naar het koninkrijk van deze koning en de vogel te onderzoeken. En zo ging deze boer aan de slag. En de volgende ochtend, toen de koning wakker werd en uit zijn koninklijke raam keek, zag hij daar hoog in de lucht beide ara's vliegen. En hij was verrukt, hij was vreugdevol. Hij liet de boer bij zich komen. En hij zei, wat heb je gedaan? Hoe is het jou toch gelukt om deze vogel te laten vliegen? En de boer die vouwde eerbiedig zijn handen en hij zei, uwe majesteit, het was eigenlijk heel erg eenvoudig. Het enige wat ik gedaan heb, is de tak waar hij op zat, doorgezaagd. En zo werkt het heel vaak met ons. We zijn bestemd om onze vleugels uit te slaan en door God meegenomen te worden naar nieuwe hoogtes. Net als Mozes heb jij ook de opdracht gekregen om deze wereld haar bevrijding bekend te maken. En haar naar vrijheid te leiden. Maar tegelijkertijd ziet deze opdracht er ook voor iedereen anders uit. De ene is aangesteld om een heel volk, een heel land, naar bevrijding te leiden. En de andere krijgt van God een opdracht die veel meer gericht is op je nabije omgeving. Om vrijheid te brengen aan je eigen gezin, aan je vrienden, aan je collega's of je studiegenoten, aan de kinderen en de jongeren van deze kerk, aan de mensen uit jouw wijk. Weet je waar God jou voor roept? Hoe kun jij blijvende impact maken? Op welke gebieden mag jij van betekenis zijn? En doe je dat ook? Veel christenen wandelen niet in hun bestemming. Ze geven geen gehoor aan Gods opdracht. Ze maken geen werkelijk verschil in de wereld om hen heen. Er gaan veel te veel levens voorbij van waardevolle, begaafde mensen die hun tijd spenderen met dingen die er niet werkelijk toe doen. De reden waarom de kracht van de kerk van Jezus Christus vaak nog zo gering is, is simpelweg omdat wij als christenen zo vaak niet in beweging komen. We blijven zoals die papegaai zitten op onze tak. We zijn bestemd voor iets groters. We zijn bestemd voor iets meer. We zijn bestemd om van betekenis te zijn. Maar we blijven in onze comfortzone. En pas als er iets gebeurt wat onze tak doorzaagt, durven wij de stap te zetten om in beweging te komen. Maar als dat gebeurt, dan gaan we merken dat in de naam van Jezus Christus wij tot veel meer in staat zijn dan dat wij op dit moment voor mogelijk houden. Lieve broers en zussen, er is zoveel mogelijk in onze stad. En het is prachtig dat we hier al niet meer passen. Maar er is nog een hele stad om ons heen die het nodig heeft om te horen dat God bevrijder is. Dat Jezus de prijs betaald heeft. Dat de weg open is. Dat een nieuw koninkrijk gaat komen. Het koninkrijk van de hemelen hier op aarde. Wij hebben goud in onze handen. Laten we het niet voor onszelf houden. We moeten het uitdelen. Maar ook Mozes kwam niet vanzelf in beweging. Nou ja, hij had het ooit één keer geprobeerd. Want hij had best wel hard voor zijn volk. En die slavernij stond hem tegen. En hij wilde recht brengen in een land waar zoveel onrecht was. Maar dat was op niets uitgelopen. Hij had een eigen poging gedaan, maar uiteindelijk had hij per ongeluk daarbij iemand vermoord. En was hij gevlucht tot een anoniem leven in een ver land, ver bij alle problemen vandaan. Mozes had zich overgegeven aan een bestaan als schaapsherder. Inmiddels al 40 jaar lang. En zijn kudde en de gebieden waar hij met zijn schapen naartoe trok, dat waren zijn comfortzone geworden. En hij was niet zomaar van plan om daar vanuit weg te trekken. En dan denk ik, kom op Mozes. Je krijgt van God een brandende braamstruik. Heilige grond. Je hoort de stem van God spreken. Ik zou voor minder in actie zijn gekomen. Maar Mozes zegt op dat alles, nee. Ik ben niet bereid om te gaan. Mozes heeft bezwaren. Mozes heeft excuses. En ik denk als we heel eerlijk zijn, dat we ons in al zijn bezwaren waarschijnlijk heel goed kunnen herkennen. Omdat het ook onze bezwaren zijn. Omdat het ook onze excuses zijn. Om te blijven staan waar we zijn. In welk excuus van Mozes herken jij je het meest? Ik wil ze even met jullie langs gaan. Exodus 3, vers 11. Het eerste bezwaar. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Wie ben ik? Allereerst wordt Mozes getriggerd in zijn eigen onzekerheid. Ja, tuurlijk, hij was ooit de prins van Egypte geweest, maar dat ligt inmiddels ver achter hem. Hij is nu een 80-jarige schaapsherder, die ook nog eens in dienst staat van zijn schoonvader. Hij heeft zelf helemaal niks, geen een van die schapen is van hemzelf. Hij heeft niks, hij is niks, hij kan niks, hij stelt helemaal niets voor. Wie zit er nu op hem te wachten? Zijn eerste bezwaar is, ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wie ik ben. Oh, de worsteling met onszelf, die kennen we allemaal maar al te goed, toch? En wat worden we daar makkelijk door lam gelegd? We zeggen vaak tegen elkaar, je kunt anderen pas helpen als je eerst jezelf hebt leren kennen. Nou, dan heb je gelijk al een hele goede reden waarom de kerk van Jezus Christus vaak zo stil is. Want we zijn allemaal nog met onszelf bezig en dat zal waarschijnlijk ook je hele leven duren. Maar we richten ons vol op onszelf. We proberen onszelf te ontplooien. We volgen allerlei therapieën. We lezen allerlei zelfhulpboeken. En we denken, God kan ons pas gebruiken als we onszelf gevonden hebben. Toch? En dan komt het tweede bezwaar, in vers 13. En daar zegt Mozes, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Naast de onzekerheid die Mozes heeft over zichzelf, is hij ook onzeker over degene die hem stuurt. Degene die tot hem spreekt. Hij heeft wel gehoord van de God van zijn voorouders. Maar is deze God ook zijn God? Kent hij deze God ook persoonlijk? Of kent hij deze God alleen van horen zeggen? En heeft hij de afgelopen decennia maar weinig aandacht aan hem besteed? Wie is deze God? Wat is zijn naam? Wat is zijn identiteit? Het tweede bezwaar wat Mozes heeft om in actie te komen is, ik weet niet wie u bent. Wie bent u? Misschien sta je op dit moment ook wel stil in jouw leven omdat je niet weet wie God is. Omdat je hem niet kent. Of misschien dacht je wel dat je hem kende. Maar zijn er recentelijk dingen gebeurd in jouw leven waardoor alles waarin je geloofde opnieuw onder druk staat. En je opnieuw bent gaan twijfelen. Of de waarheid die je dacht gevonden te hebben wel klopt. Als je God niet snapt. Of onvoldoende over hem weet. Is het dan wel zo verstandig om betrokken te raken bij zijn reddingsplan? En in hoofdstuk 4 vers 1 maakt Mozes opnieuw een bezwaar. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Mozes maakt zich druk over wat er zou kunnen gebeuren. Stel dat ze zullen vast. Wat nou als? De opdracht die God aan Mozes geeft, die maakt hem angstig. Hij weet niet wat er gaat gebeuren als hij gehoor geeft aan de taak die God hem heeft gegeven. En zijn derde bezwaar is dan ook, ik kan het niet overzien. Ik kan het niet overzien. Ik weet niet of ik een wijze keuze maak als ik ja zeg tegen God. Ja, dat is het vervelende van Gods opdrachten. We weten van tevoren niet wat de uitwerking ervan gaat zijn. We kunnen bekritiseerd worden. We kunnen aangevallen worden. We kunnen afgewezen worden. En wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan doen? Het kan zomaar eens zijn dat het je heel veel gaat kosten als je gaat doen wat God van je vraagt. En als je niet eens wist van tevoren wat de consequenties waren, welke prijs je moet betalen, dan kun je in ieder geval een weloverwogen besluit maken om ja te zeggen tegen het plan van God, toch? Waarom zou je er überhaupt anders aan beginnen? Maar Mozes is nog niet klaar. Hij heeft een vierde bezwaar. In hoofdstuk 4, vers 10. Waar Mozes zegt, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij uw dienaar gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Mozes vindt de opdracht die God hem geeft helemaal niet bij hem passen. Hij moet voor grote massa's mensen staan en iedereen vindt het eng om op een podium te staan, hij ook. En hij moet ook nog eens spreken voor de hoogste macht in de toenmalige wereld. De enige die de afgelopen 40 jaar naar hem geluisterd hebben, zijn zijn schapen. En nu moet hij erop uittrekken om een heel volk van iets te overtuigen waar hij zelf niet eens overtuigd van is. Dan kun je toch maar beter je mond houden. Hij is helemaal niet wel bespraakt. Hij heeft helemaal niet de juiste gaven en talenten. Zijn vierde bezwaar is, ik ben niet bekwaam. Ik kan het niet. Ik ben niet bekwaam. Want ja, laten we eerlijk zijn, we doen het liefst toch dingen die we leuk vinden. Of waarvan we vinden dat die goed bij ons passen. Het is hartstikke eng om iets te doen waarvan je helemaal niet overtuigd bent dat het bij je past. Of wat je nog nooit eerder hebt gedaan in je leven. Of als je naar anderen kijkt en je vergelijkt ze met hen, zij dat veel beter kunnen dan jij. Als je het doet, moet je het ook goed doen, toch? Dus als je daar niet van overtuigd bent, dan is het maar beter om niets te doen. Vind je niet? En dan het vijfde en het laatste bezwaar. Maar Mozes hield vol, vers 13. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Oftewel, ik wil niet. Maakt niet uit wie u kiest. Het kan iedereen zijn. Maakt me niet uit als ik het maar niet ben. Als al zijn bezwaren al zijn opgeworpen, blijft die overeind staan. Ik wil niet. Hoe belangrijk de opdracht ook is. Hoe goed de argumenten ook zijn, hij gaat het niet doen. Zijn vijfde en laatste bezwaar is, laat anderen het maar doen. En ja, dat is toch ook het makkelijkste. God heeft toch heel veel zonen en dochters. Kijk naar onze kerk, 2500 mensen op een zondag. Iemand anders kan het toch wel doen? Ik ben niet geschikt, ik durf het niet, ik heb het heel erg druk, ik ben heel erg met mezelf bezig. Laat iemand anders het toch gewoon doen. Waarom moet ik het per se doen? Er zijn genoeg mensen te bedenken die het sowieso veel beter kunnen als ik. En stel dat niemand het wil doen, ja, dat is alleen maar een extra reden om het ook niet te doen. Want als anderen het niet doen, waarom zou ik het dan wel gaan doen? Gods plannen klinken prachtig, maar ze zijn ook heel erg groot. Ik durf niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Laat anderen het maar doen. Wat is jouw favoriete excuus? Als je kijkt naar deze vijf. Wat is jouw favoriete excuus waarin God jou vraagt om met hem samen te werken in zijn reddingsplan? Ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wie u bent. Ik kan het allemaal niet overzien. Ik ben niet bekwaam. Laat anderen het maar doen. Welk excuus leeft in jouw hart? Maar God is een sprekende God. En op elk bezwaar wat Mozes opwerpt, heeft God een tegenreactie. En ook een goede. Zo goed dat elk bezwaar wegvalt. Dat is wat er gebeurt. Als God spreekt, dan vallen onze bezwaren één voor één weg. Want Gods antwoorden tillen ons ver boven onze eigen redeneringen uit. En laten ons een hemels perspectief zien. Laten ons het perspectief van God zien. Als jij zegt, ik weet niet wie ik ben, dan zegt God in de Bijbel, ik ben steeds bij jou. En als jij zegt, maar Heer, ik weet helemaal niet wie u bent, dan zegt God, nou, ik weet wel wie ik ben. Ik ben wie ik ben en ik zal er altijd zijn. En als jij zegt, maar ik kan het niet overzien, dan zegt God, ik weet precies wat ik aan het doen ben. En ik ga voor je uit. Ik zal aan jou bewijzen dat ik alles in mijn hand heb. En als jij dan zegt, maar ik ben helemaal niet bekwaam, dan zegt God, maar ik heb jou gemaakt. En ik heb jou gaven en talenten gegeven. Ik geef jou precies op het juiste moment wat jij nodig hebt. En als jij zegt, laat anderen het maar doen, zegt God, nee, ik heb jou uitgekozen. En ik zal niet loslaten totdat jij in uitvoering brengt waar ik je voor geroepen heb. Maar ik zal je wel andere mensen geven waarmee je het samen mag doen. Wanneer je net als Mozes in paniek raakt, wanneer je kijkt naar je eigen onzekerheid, je eigen ongeloof en je eigen onvermogen, plaatst God het perspectief van jou af en richt hij dus die op zichzelf. Hij zegt, kijk naar mij. Lees het maar naar Exodus 3 en 4. In elk bezwaar dat Mozes opwerkt, geeft God een reactie waarbij hij het perspectief op zichzelf plaatst. Het maakt niet uit hoe goed je bent. Het maakt niet uit wat je allemaal kan en durft en wil. Het gaat erom dat God het met jou ziet zitten. Hij gelooft in jou. Omdat hij zichzelf aan jou verbindt. En als hij voor je is, wie kan er dan nog tegen je zijn? De God van alle eeuwen, alle tijden, alle landen. De God van alle macht en kracht staat aan jouw zijde. We leven in een roerige tijd. God heeft jou nodig. Elk van ons, niemand uitgezonderd. Hij heeft jou nodig. Hij wil het doen door jou. En ja, nogmaals, er gaat heel veel goed in dit land. Maar er is ook heel veel mis. En de komende weken worden we opnieuw uitgedaagd om onze vleugels uit te slaan. En door God meegenomen te worden naar nieuwe hoogtes. Wat doe jij als je de mededeling bijvoorbeeld van Bernhard hoorde? De komende twee bidden, onophoudelijk bidden. Plan je jezelf dan in, zeg je ja. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat God jou roept om op je knieën te gaan. Om te strijden voor dit land. Om te pleiten voor je vrienden, je buren, je collega's, je studiegenoten. Als je hoort dat we de 23e de straat op gaan, denk je dan, ik heb al wat anders. En als ik nog niks anders heb, dan zorg ik dat ik wat anders heb. Of wil je erbij zijn? Niet omdat je het durft en niet omdat je precies de juiste woorden weet te zeggen. Maar omdat je weet dat het Gods hart is. En als hij bij je is, dan komt het sowieso goed. En als we het hebben over de Simply Jesus Kingdom Culture dag 2 februari, waar we willen zeggen, wij maken een statement. Waar de jeugd massaal de kerk verlaten, laten wij een tegengeluid horen in deze wereld. Niet alleen voor onze eigen kerk, maar ook voor de jongeren in Friesland, Groningen, Drenthe. Er komen zelfs mensen uit andere delen van Nederland om zich met elkaar te verbinden. En te zeggen, ja, wij kiezen als jongeren vol voor Jezus. En we zoeken naar zijn roeping voor ons leven. En als ouderen zien we dat niet als reden om thuis te blijven, omdat het toch gericht is op de jeugd. Nee, dan gaan we er vol omheen staan en zegenen. En zorgen dat we erbij zijn, zodat we kunnen bekrachtigen wat God aan het doen is. En weet je, dit zijn maar kleine voorbeeldjes. En ik hoop dat we het begin zijn voor iets nog veel groters. Maar er gebeurt pas iets in onze stad. Wanneer wij besluiten, ja Heer, we komen in beweging. We zeggen ja tegen uw opdracht. Want het bevrijdingsplan van Mozes was niet heel anders dan het bevrijdingsplan dat wij hebben gekregen. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En leert hen alles onderhouden wat ik u bevolen heb. Want Jezus wil mensen brengen in de vrijheid. En hij wil het doen door zijn kerk. Hij wil het doen door jou en hij wil het doen door mij. Denk niet klein over jezelf, want God is groot en hij is in jou. Met hem ben je tot alles toe in staat. Hij is alles wat jij nodig hebt. Er zijn geen excuses meer. Geen enkel bezwaar houdt stand. Wat jouw situatie ook is. Wat je leven op dit moment ook inhoudt. Zeg ja tegen alles waar Jezus jou voor roept. En vrijheid zal komen. Ook in Groningen, ook in Nederland. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, we erkennen u als bevrijder, God. We danken u zo dat we deze weken daarbij stil mogen staan. U bent een God die vrijheid geeft. En u hebt Jezus gezalfd om bevrijding te spreken en te geven aan de mensen. En Heere Jezus, u heeft ons gezalfd om hetzelfde te doen in uw naam. Heer, we bidden dat we een dieper besef mogen krijgen van de vrijheid die we hebben in u. We bidden dat we dieper mogen beseffen dat geen enkele schaamte of schuld of veroordeling of ziekte of onzekerheid of minderwaardigheid gevoel stand kan houden tegen uw bloed, tegen uw liefde, tegen uw genade, tegen uw vergeving. We hebben in u, Jezus, alles ontvangen. O, en we bidden, Jezus, dat we het goud, het meest kostbare wat we van u hebben gekregen, dat we dat zullen koesteren en zullen waarderen alle dagen van ons leven. Maar niet alleen voor onszelf. O, leer ons, Jezus, om uit te gaan in de opdracht die u ons heeft gegeven. Leer ons om voorop te gaan. Leer ons om nee te zeggen tegen elk excuus en elk bezwaar wat ons klein probeert te houden. Jezus, leer ons om te kijken naar u. Want u geeft ons diezelfde beloftes die u gaf aan Mozes. U heeft gezegd toen u naar de hemel ging, ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal met jullie zijn tot de voleinding van de wereld. Ik zal jullie altijd omgeven. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan. Ga doen wat ik van je vraag. Ga doen waarvoor ik je heb geroepen. Neem de taak die ik jou gegeven heb. Serieus. En ik wil vandaag een oproep doen. Voor mensen die misschien al heel lang leven met Jezus. Misschien ook wel heel kort. Maar merken dat ze zijn ingedut. Dat hun werk te belangrijk is geworden. Of hun gezin. Of hun problemen. Of hun eigen zoektochten. Hun twijfels. Hun angsten. Maar waarvan je merkt. Ik ga niet vol meer achter Jezus aan. Misschien heb ik het ooit gedaan. Misschien ook wel niet. Maar op dit moment doe ik het niet. Als ik kijk naar mezelf, dan moet ik erkennen dat ik belangrijk ben geworden. Maar vandaag wil ik opnieuw ervoor kiezen. Zonder dat ik de consequenties daarvan kan overzien. Om u de belangrijkste te maken in mijn leven. Om voor het eerst of opnieuw ja te zeggen tegen alles wat u van mij vraagt. En dan bidden we, Jezus, toon het ons. Laat ons zien wat onze roeping in het bijzonder mag zijn. Laat ons zien welke stap ik deze week mag zetten. Naar die vriend of familielid of buurman of collega of studiegenoot die mijn hart raakt. Laat mij een bidder zijn. Laat mij een evangelist zijn. Laat mij een dienaar zijn van de Allerhoogste Koning. En terwijl we zo onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, wil ik vragen, als jij ja wil zeggen tegen Jezus, voor de eerste keer, maar misschien ook opnieuw, als je merkt dat je bent ingedut. Dat je veel te veel stilstaat. om dan je hand hoog op te steken naar God en te zeggen, ja Heer. Geen enkel excuus, geen enkel bezwaar houdt mij meer tegen. Ik wil gaan voor datgene waar u me voor roept. Als jij dat wil zeggen tegen Jezus vandaag, wil je dan nu je hand opsteken. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Oh, dank u wel, Jezus, dat u uw kerk opwekt. Heer, u begint bij ons. U begint bij de christenen. U begint bij ons als familie, als broers en zussen. En ik dank u dat u vandaag gesproken hebt tot verschillende van ons. En dat u harten aan het opwekken bent op dit moment. En Geest van God, blaas over hen. Over ieder die hun hand heeft opgestoken op dit moment. En vul hen met uw Heilige Geest. Vul ze opnieuw met een nieuw perspectief. Om u de belangrijkste te maken in hun leven. En uw opdrachten, uw taken, uw plannen te verheffen boven onze eigen ideeën. En voor wat ons belangrijk is. Ook zegen jullie geliefden. In de naam van Jezus Christus. Jullie mogen weten dat Hij die in jullie is, sterker en groter is dan Hij die in de wereld is. De machten van de duisternis, Satan en demonen kunnen niet blijven staan in jouw nabijheid, omdat Jezus in jou is. Je hebt alle macht in de hemel en op aarde gekregen, omdat je Jezus hebt gekregen. Ga in vrijmoedigheid. Laat je door niets tegenhouden. Geen bezwaar of excuus. Want weet, Hij is in mij. En als Hij voor mij is, kan niemand nooit meer tegen mij zijn. Wat het ook kost. Wat het ook gaat brengen. Ik ben voor Jezus. Halleluja. Amen. Ik wil ook vragen of de bidders naar achteren willen gaan. Als jij ook gebed wil ontvangen, omdat het woord van God jou specifiek geraakt heeft vandaag. Loop dan door die deuren achter en dan zul je daar de bidders vinden. En laat je opnieuw verbinden aan de naam van Jezus. Laat je opnieuw roepen. Misschien ben jij wel op zoek naar wat jouw specifieke roeping mag zijn. Laat voor je bidden. Want als God jouw hart bewogen voor iets maakt, dan is dat jouw roeping. Als jij ergens medelijden of verdriet of een nood ziet, of dat andere voelt, dan is dat hetgene waar je voor mag gaan. Zoek het bij God, laat voor je bidden. Je mag tijdens de aanbidding naar ze toe lopen en laten we ook samen gaan staan om te reageren op het woord van God in dankzegging en eer voor wie Hij is. Halleluja.